Goed, zullen we een zegen vragen over het woord. Vader God in hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel, Heere God, dat u uw woord aan ons gegeven heeft om daaruit te leven. Heer, om ook zo bij u te mogen zijn, Heere God, om te mogen proeven wat u tot ons wil zeggen. Ook vanmorgen, maar gedurende ons hele leven, Heere God. En dat we daarin ook mogen zien, Heere God, hoe u door dit leven ons leidt. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw oneindig grote genade, ons oneindig groot geduld met ons, Heere God. Heer, dank u wel dat u keer op keer naar ons uitziet en naar ons omziet, Heer, om ons in uw nabijheid te brengen. Vader, dank u wel voor uw liefde en uw trouw daarin. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor jullie liederen. Prachtige liederen, allemaal liederen die gaan over de heiligheid van Christus. En in zijn aanwezigheid onze heiligheid. Daar gingen de liederen volgens mij om, als ik dat goed gezien heb. En dan geweldig zo Frank dan de dienst ook begint, dat die regen zuiverend werkt. En ik werd geraakt door een tekst op Groot Nieuwsradio vorige week. En ik weet niet of u daar wel eens naar luistert, maar die geven elke dag een dagtekst. En van sommige van die teksten blijven dan hangen. Dan denk je, oh, daar wil ik een keer naar kijken. En dat was deze. Behandel anderen dus steeds zoals u jezelf wil dat anderen jou behandelen. Dit is het hart van de wet en de profeten. Waar staat deze tekst? Ja, dat was een goeie. Maak me niet uit. Dit is de NBV-vertaling, die ik nu voor. Ik wil hem ook wel in de herziene statenvertaling voor lezen dan. Maar toen ik hem opzocht, verbaasde het mij waar die tekst stond. En niet zozeer de plaats waar die stond, maar in de context waar die stond. Ik zou deze tekst plaatsen ergens bij Balk Splinter. En dan weet u waarschijnlijk in welk gedeelte ik zit. Ja? Maar daar staat hij niet in. In die context staat hij niet. Hij staat in het gebedsverhoring, in dat kopje, in de bergrede. En dat verbaasde mij. Daar had ik hem niet geplaatst. En hoe heb ik gelukkig ook daar geen zeggenschap over. Maar doordat hij daar stond, verbaasde het mij wel een beetje. Ik dacht, hé, dit is een tekst die je eigenlijk iets zegt over, nee, je moet anderen behandelen, zo je zelf behandeld wil worden. Nou, de bergreden wil ik met u heen gaan. Matthäus 5, 6 en 7. Maak u niet ongerust, ik ga ze niet helemaal lezen. Maar de bergreden, ik blijf dat een bijzonder verhaal vinden. Ik wil daar toch iets van zeggen. Jezus geeft op de berg, zo staat het in Matthäus tenminste. Hè? Hij staat hier op de berg is en dat hij de bergreden geeft. Als je Lucas evangelie zo leest, staat er meer dat hij in het gebergte is. En daar de wet geeft. Ja, laat ik het toch maar zo zeggen. Want in de Joodse traditie een beetje, lijkt het hier of de uitleg daarvan dat het op de berg, zo Mozes eigenlijk op de berg de wet kreeg van God, heeft Jezus hier op de berg de bergreden neergezet. En die bergreden is een naam die wij er bedacht hebben, maar dat zijn eigenlijk de leefregels voor het nieuwe koninkrijk. Nou, het nieuwe koninkrijk is het koninkrijk waar Christus zal heersen als koning. Nou, dat is nu nog niet helemaal zichtbaar, maar het is er wel. Het is hier op dit moment zelfs, omdat wij hier zijn. Want wij zijn kinderen van dat koninkrijk en daarom is het koninkrijk hier. Maar het koninkrijk is nog niet ten volle zichtbaar. We hebben heel veel liederen gezongen en dat raakte me vanmorgen ook van liederen waar het eigenlijk gaat om Gods heiligheid die in ons is, uit te werken door ons heen naar de ander. En ik weet dat heel bewust uitgezocht is en ook de getuigenissen gingen daar eigenlijk wel om van we moeten het geloof handen en voeten geven. En als u mij een beetje kent, dan weet u dat dat misschien wel een van mijn stokpaardjes is. Ik vind dat zo immens belangrijk dat we geloof niet alleen maar zeggen ik geloof. En dat theoretisch ook een plaats kunnen geven. Maar dat we dat daadwerkelijk uit gaan leven met z'n allen. Dat we daadwerkelijk laten zien aan de buitenwereld wat geloven betekent. En het doet me dan zo'n zeer dat wij als christenen, en ik zeg bewust wij, als christenen zo'n slecht getuigenis zijn. En dat komt omdat we heel erg ik-gericht zijn, denk ik, en heel erg liefdeloos. En ik stel het zwart-wit, en u kunt er zeggen, ja, dat is iets minder zwart-wit, maar ik wil het u duidelijk stellen, ik hou er ook van het zwart-wit te stellen. En volgens mij deed Jezus dat zeker in het Matthäus-evangelie heel zwart-wit. Ik bedoel, als je zegt, als je oogje verleidt, ruk het uit. Nou, als het nog zwart-witter kan, hè? Als je hand u verleidt, hou hem af. Ja? Nou, dus ik bedoel, als Jezus dan zwart-wit mag zijn, mag ik het volgens mij ook. Ja? Dus ik wil graag met u lezen over die gebedsverhoring uit Matthäus 7. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog één andere tekst met u lezen. Dat is Matthäus 5, vers 20. Nou, u weet, de zaligspreken beginnen met hè, welzalig. En dan al de dingen die erop volgen. En dan krijg je op een gegeven moment, en dat heeft, vind ik, de herziende Statenvertaling goed gedaan met de kopjes die ze erboven zetten. Maar je mag ze van mij ook boven weghalen. Het gaat aan de ene kant over de wet die Jezus doet, en aan de andere kant gaat het over de traditie die Jezus uiteenzet. De wet is goed. Het zou misschien wel eens goed zijn dat we weer zondag aan zondag die wet eens lezen. Niet om wettisch te worden, maar gewoon om die wet te lezen, en die wet geeft leven. Als we ons aan die wet houden, ja, dat kunnen we niet, ja, maar als we dat in Christus doen, dan geeft dat leven. Dan geeft dat blijdschap, geeft dat vreugde. Maar er was ook een traditie. Ook onder de Joden was een traditie. Ja? En daar waren de 633 regels die ze gesteld hadden, was die traditie. En Jezus gaat in de bergreden volgens mij meer in op de traditie, als je daarover naspreekt. Ik zal u daar straks iets meer over vertellen als we het hebben over gebedsvorming. Nou, dat hij zozeer ingaat op de wet. Dat hij zegt, kijk, de wet zegt. Hij gaat meer in op de traditie, hoe de farizeeërs, schriftgeleerden hem ingevuld hebben. En daar zeg ik niks kwaads over de farizeeërs, want ook wij hebben onze tradities. En tradities hoeven niet altijd verkeerd te zijn. Alleen we moeten ervoor oppassen dat we de traditie gaan verheffen tot waarheid. Ja, en daar waarschuwt Jezus tegen in de bergreden. Trouwens, in het hele Nieuwe Testament waarschuwt ook Paulus daartegen. Zegt, laat die traditie los. Ja? Mag je daar niet een traditie hebben, je mag best naar iets dat voor jou een zekerheid geeft, mag je die vasthouden. Maar jouw traditie is geen schriftwoord. Jouw traditie is gewoon jouw traditie. En als we al zo naar elkaar gaan kijken, dan ziet het al veel makkelijker naar elkaar. Ja, zo zie jij er tegenaan, prachtig. Zo zie ik er tegenaan, nou, schitterend. En als we zo naar elkaar durven luisteren, dan worden we niet wettisch, maar dan leren we, denk ik, de diepgang van God de Vader kennen. De veelkleurigheid die God de Vader heeft, die wij nooit met z'n allen in deze wereld bij elkaar zullen scharen. Maar als we alleen al naar elkaar durven luisteren, ja, dan zal het ons dat steeds dichter bij het Vaderhart brengen. Maar dat betekent dat je met een open vizier je eigen tradities en je eigen gewoontes af durft te leggen. En dat is heel eng. Want dat is ook tevens een stukje zekerheid dat we hebben. En natuurlijk is Jezus onze zekerheid. Hè, maar uiteindelijk is Jezus mijn zekerheid. Ik zal u één klein voorbeeldje geven. Ik gaf ooit les aan wat oudere mensen. Niet die in het bejaardenhuis zitten, iets jonger waren ze nog. Ja. Zij vroegen mij of ik wou spreken met hen over het boek Openbaringen. Nou, ik zei, dat wil ik best. Alleen ik wil één ding van tevoren graag zeggen. Ik heb een iets andere visie over het boek Openbaringen dan jullie waarschijnlijk hebben. Nou. Heel gesprek gaat het niet herhalen, maar bij een heel gesprek gaat het op een gegeven moment knaagde het zo aan die harten van de mensen dat ik zo anders naar het boek Openbaringen keek. En zei, Jando, kom aan iets lopen! Ja, je komt aan ons geloof! Ja? Ja, het was een Fries die dat zei, dus die kon dat niet in het Nederlands goed uitdrukken. Ja, maar je kom aan ons geloof. En toen zei ik, broeder, maar Jezus is toch ons geloof? En al dat andere is bijzaak. Nou, en ik denk dat Jezus daarover spreekt, ook in de bergreden. En dan zegt hij, want ik zeg u in vers 20, 5 vers 20, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Het gaat niet eens om of je er wel of niet zou zijn, of dat je een kroon of niet een kroon, je zal er beslist niet zijn. Nou, en laten we eerlijk zijn, ik denk als wij farizeeën in ons midden zouden hebben, ja, die hebben we natuurlijk niet, maar stel voor dat we die zouden hebben, dan zouden we apen trots op die mensen zijn. Ze houden keurig stille tijd. Ze kennen hun Bijbel uit hun hoofd. Ze Ze zitten elke zondag in de samenkomst. Ze verzuimen nooit. Ja? Ze kennen de Bijbel uit hun hoofd. Ja? Als je zegt, wat staat er in Jesaja 53, beginnen ze direct te ratelen. Ja? Het zijn, wat heel vaak dan denk ik, dat wij denken, wauw, ik wou dat we meer van dit soort mensen in ons midden hadden. En toch waarschuwt Jezus tegen deze mensen. Is dat nu wat ze zeggen? Nee, want Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen, doe wat ze zeggen. Maar doe niet wat ze doen. En je ziet dus, en dat werd vanmorgen ook een paar keer al aangehaald, van, oh daar, broeder Bron haalde het aan. Het gaat niet om wat we verstandelijk geloven, dat is prachtig. U kunt de Bijbel uit uw hoofd kennen, maar als u niet doet wat die Bijbel zegt, is het waardeloos. En dat is wat Jezus hier van de farizeeën zegt. Hij zei, kijk, word rechtvaardig als hun. En dan zegt hij niet, word nog vromer. En dan is vromer in dit zin negatief bedoeld. Word niet vromer, ga niet nog meer bijbelteksten uit je hoofd leren. Niks over verkeerd met bijbelteksten uit je hoofd leren. Ja? Maar het gaat erom, als jij leest, ik wil lief hebben, dat is prachtig, dan moet je het ook doen. Ik heb 34 jaar getrouwd mogen zijn en ik heb tegen je net ervan gezegd, ik hou van je. Maar als je dat niet liet zien, dan had ze er helemaal niks aan. Dan zijn ze leuke woorden, maar ik koop er niks voor. Ja? En ik denk dat dat zo werkt. Als je getrouwd bent, weet u dat dat zo werkt. Als je alleen maar tegen die vrouw zegt, van, of de vrouw tegen de man, van ik hou van je en verder nooit wat daarvan laat merken, zegt die vrouw, en zeker de vrouw gaat dat zeggen. Wij mannen zijn misschien nog wat rationeler in dat gedeelte. Ja, maar vrouwen zeggen, nou ja, leuk dat je dat zegt. Maar laat het maar een keer zien. Of niet, vrouwen? Ja, toch? Ja. Dus mannen, laat het zien. Christenen, laat het zien. Nou, u kent, en als u het niet kent, dan zou ik u aan willen sporen om vanmiddag de bergreden eens te gaan lezen. En wat ik ook een prachtig verhaal vind, staat daarvoor. Dat is het verhaal van Splinter en Balk in je oog. En ook als u dat leest, ik weet niet hoe u het beeld daarvan heeft. En ik wil daar niet te veel over zeggen. Maar als je dat gedeelte leest, dan denk ik dat het en u interpreteert het goed, krijgt dat een hele andere waarde dan alleen maar het zien naar zonde. Het gaat over een stukje hoogmoed. Ook daar gaat het over de traditie. Denk niet dat jij het weet. Want zie eerst maar een splinter in je eigen oog. En daarna de balk en het andere. Dat is wat Jezus daar zegt. Ook daar gaat het over de traditie.
Andersom, Jan.
Wat?
Dus balk in je eigen oog. Ja, splinter in het oog van de ander.
Zei ik balk in mijn oog? Splinter?
Ja,
oké. Ja, ik dacht, ik heb maar een klein splintertje. Maar u heeft gelijk. Blij dat de mensen opletten. Huh? Toch één wakker. Ja? Het balk bijvoorbeeld in mijn oog en de splinter in uw oog. Ja? Maar dan zie je ook dat het daar niet gaat zozeer over zonde die we aanwijzen. Maar veel meer over, denk nou niet dat je het weet. Daar gaat het eigenlijk om in dat verhaal. En dan krijg je dat gedeelte wat wij denk ik heel vaak lezen. Alleen dan lezen we waarschijnlijk alleen maar de eerste versen. En die gebruiken we voor evangelisatie. Ja? Bid, vers 7, hoofdstuk 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er wordt voor u open gedaan. Hoofdstuk 7, vers 7. Ja. Heeft u het allemaal? Matthäus, hoofdstuk 7, vers 7. Ik zal opnieuw beginnen. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal voor u open gedaan worden. Want in ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die uw zoon een steen zal geven als hij hem om een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dat wat u wil dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Nou. Geweldig gedeelte. Bidden mag je ook vertalen met vraag. Vraag en het zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en het zal open gedaan worden. Ja. Wij gebruiken deze tekst heel vaak in evangelisatie en dat mag ook, is ook geen enkel probleem verder. Ja. Maar het gaat ook nog een stapje dieper, deze tekst. Want Jezus spreekt hier tegen gelovige mensen. Mensen die de schrift kennen. Mensen die weten waar het om gaat. Het vragende gebed is een gebed waarin je als een soort met zwerver die honger heeft, ja, niet heel netjes vraagt, Heer, zou u dit en dit willen? Of zou u dat en dat willen? Maar eigenlijk bijna smeekt en vraagt, alsjeblieft, geef me een klein stukje brood. Uit een stukje. Heel vaak bidden wij in de vorm van, Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat, Heer, wilt u zus, Heer, wilt u zo, Heer, wilt u... En hij zegt, God, hou eens op te zeuren, ik wil alles wel. Ja? Maar we mogen... Ik hoor dat ook heel vaak aan het begin, dat gebeurt bij ons ook hoor. Dan bidden we aan het begin, Heer, wilt u vanmorgen in ons midden zijn? En dan zegt God, ik was al voor jullie de ware. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent. Dank u wel, Heer, dat u voor ons zorgt. Dank u wel, Heer, dat u altijd met ons meegaat. Dank u wel, Heer, dat alles in mijn leven meewerkt naar goede. Ik geloof namelijk dat als we leren op die manier bidden... Dus bidden als die zwerver die smeekt om een stukje brood. Alsjeblieft meneer, mag ik een stukje brood? Die zegt, geef me brood. Wil je me brood geven? En dan weet je wel die man nee gaat zeggen. Alsjeblieft, geef me een stukje brood. En dat is eigenlijk dat smeken wat we ook naar God mogen doen. En tevens in de zekerheid mogen weten dat God ook gaat doen. Want dat zegt eigenlijk straks vers 8. Maar we mogen dat biddend vragen. Ja? En weten... dat God het ons zal gaan geven. Ja? Of eigenlijk mogen we nog een stap verder gaan... weten dat God het ons al gegeven heeft. En dat gaat heel ver. God heeft het ons al gegeven. En dan denkt u, ja, maar Jan, ik zou je wel een lijstje op kunnen noemen... waar ik om gebeden heb en niet gekregen heb. En ik kan het lijstje aanvullen, maak u niet ongerust. En ik denk als we deze wand vol zouden schrijven, dat we hem vol krijgen... Is het te kort? Die wand mag het ook. Oké, we hebben gelukkig twee wanden die naar voren geschreven kunnen worden. Maar ik denk dat dat zo werkt. Dat u allemaal wat dingen zou kunnen opnoemen en zegt, ja Jan, dat is leuk, maar... er zijn zoveel dingen die ons niet gegeven worden. Maar dan moeten we misschien straks wel even zien naar welk vergelijk Jezus hier trekt... met die onvolmaakte mens die zijn zoon een brood geeft en die zijn zoon een vis geeft. Want daar gaat het namelijk helemaal niet om hoogdravende dingen. Daar gaat het gewoon om het normale dagelijkse onderhoud. Normale dagelijkse eten. En in die tijd was brood en vis in dat land de hoofdgerechten van dat land. En dat moesten ze hebben. En dan zeg je, terwijl jij als vader of als ouders die slecht zijn, goede dingen weten geven aan je kinderen. Hoeveel te meer zou je hemelse vader en je niet het goede geven? Niet alles geven, nee, het goede. Wat je nodig hebt. Wat je niet nodig hebt, krijg je dus ook niet. Alleen wij denken soms dat we meer nodig hebben dan God dat vindt. Ja? Maar dat is wat er gebeurt. En als we dan lezen, ja, bid zal gegeven worden en klopt en u zal open gedaan worden. Dat zijn passieve vormen en dat geeft aan dat God daarin handelt. Daar kunnen wij niet veel aan doen, hè? Als wij bidden, God gaat geven. Als wij kloppen, hij zal open doen. Ja? Maar wij moeten gaan zoeken. En dan zullen we vinden. Ja, dus onze opdracht is natuurlijk de vraag en de kloppen. Maar daar kunnen wij verder niet zoveel aan veranderen. Als het niet open gedaan wordt, wordt er niet open gedaan. En dat is al heel iets moeilijks. Want dan kom je bijna in een soort stukje uitverkiezingsleer. Waarom dan voor de een niet en de ander wel. Maar daar wil ik even niet te diep op ingaan, maar wat wij moeten doen is gaan zoeken en gaan smeken aan God van Heer, maak duidelijk in mijn leven hoe mijn weg mag zijn. Hoe u wil dat mijn weg is. Dat ik in afhankelijkheid van die God mag gaan zoeken. En ook dat kloppen, als je dat kloppen leest eigenlijk, en je zou dat in de grondtekst lezen, dan heeft het een kloppen met, ik weet niet of u wel eens, als het heel hard regent en u bent de sleutel vergeten, hoe belt u dan aan? Ping, pong, en dan gaat u rustig staan wachten, hè? Er is geen afdakje, hè? Want anders gaat u onder het afdakje. Maar dan belt u op, ping, 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 ja? Of u klopt al op de ramen, bom, 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 open, open, open. Want u wil niet te nat worden. Ja? Als er een leeuw achter u aan zit, klopt u waarschijnlijk nog harder en hoopt u dat ze heel snel de deur open doen. Wat? Dan ga je door de deur heen, wou je zeggen. Maar het is een stevige deur, die moet van binnenuit open gedaan worden. Maar u lacht erom, u snapt wel, het gaat over dit kloppen. Dat wij ons gaan realiseren dat we de dood ons bijna in de nek hijgt. En dat er maar één manier is om dat te overleven. En dat is in die nabijheid van God te zijn. We hebben er vanmorgen zoveel over gezongen. Dat is de enige reden waarom we dat zouden kunnen overleven. En dat is dat bidden wat Jezus hier eigenlijk bedoelt. Dat is dat zoeken naar onze levensweg. Dat is het zoeken naar datgene wat God voor ons weggelegd heeft. Want in Efeze staat ook dat hij alles al voor ons klaar heeft gelegd. We hoeven het alleen nog maar van hem af te bidden. We hoeven het alleen nog maar aan hem te vragen dat dat mag komen. Dus het is bijna een soort met, nou, wanhoop is niet het woord, maar vanuit ons menselijk principe is het bijna vanuit wanhoop dat we schreeuwen van als u nu niet ingrijpt, dan verdrink ik. Hey, u bent, als u op zee overboord zou gaan van een schip, en niet omdat u dat zelf wilt, maar omdat u van boord afgeslagen wordt door wat ook, wat bent u dan blij dat die reddingsboei toegegooid wordt? En sneller dan snel. Want voordat u het weet, bent u honderden meters weg bij dat schip. En dat is echt, gaat razendsnel. Nou, Frank begon met dat gedeelte over, in Steenwijk, dat geweldige stuk muziek wat daar was. Oh nee, herrie was het, hè? Ja. Ik kreeg van een week van iemand eigenlijk die nog niet eens zo heel erg met dat geloof bezig is. En misschien ook wel, maar daar zich nog niet erg over uitlaat. Een noodkreet. Jan, zou je niet eens kunnen spreken over de nood in de wereld van kinderen die ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Kinderen die hun ouders gewoon een grote mond geven. Kinderen die volwassenen eigenlijk gewoon kleineren. Die het gezag onderuit halen. En niet alleen kinderen in de leeftijd van 7 jaar, maar ook gewoon volwassen kinderen in de zin van 12, 13, 14, 15 jaar. Ja? Totaal geen enkel respect meer. En misschien is dat wel iets waar we steeds meer als gemeentes voor moeten gaan bidden, Heer. Dat er weer respect mag gaan komen. Dat er weer iets mag gaan komen, dat we gaan ontmoeten hoe God wil dat we leven. En dat we eigenlijk die heiligheid over Heerenveen uitbidden. Maar dat die heiligheid moet beginnen bij het huis Gods. Bij ons in de kerk. Bij u in de kerk. In welke willekeurige kerk dan ook. Daar moet de heiligheid beginnen. Als wij het al niet zijn, hoe zullen we ooit de buitenwereld dat kunnen laten proeven? Als we kloppen op die deur. Ja, dan staat er in Spreuken 8, vers 17. Ik heb lief wie mij lief hebben. Dan zegt God, ik heb lief wie mij lief hebben. Ja? En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. En u ziet ook weer daar de drive om te zoeken, de nood om te zoeken. En ik vraag me wel eens af, hebben wij in Nederland nog de nood om God te zoeken? Ik zie aan onze broeders en zusters in de vervolging, zie ik echt een nood om te zoeken. Die nachten van hun nachtrust beroven om het aangezicht van God te zoeken. Met alle respect, we hebben één keer in het jaar hebben we de nacht van gebed. Wie heeft zich ooit wel eens een nacht beroofd van die nacht om niet te slapen? En het gaat me niet om eer, hè, maar ik denk, als we nou roepen, we willen de nood zien, de nood gaan we zoeken. Dan zou ik zeggen, kom zo'n nacht bidden voor uw broeders en zusters. En sla eens één nacht over. In het hele jaar. En natuurlijk, het kan soms misschien om uw gezondheid niet. En dan prima. Maar dat is niet een argument voor iedereen. Ja. En als we zelf in nood zijn, hebben we dan wel eens een tijd apart gezet om God te zoeken. Hè, en het vasten en het bidden. Om te ontdekken, wat is nu Gods wil? Wat wil Hij nu dat we gaan doen? Ik ontdek heel vaak, en ook in mijn eigen leven, daar wil ik wel eerlijk in zijn, dat het heel vaak toch nog wel heel erg om jou van de weg gaat. En daar ben ik dan vaak de enige in de zaal die daar zo over denkt. Maar, en dat is... Dat... Maar ik hoop dat we gaan begrijpen hoe het is om God dat werk te gaan zoeken. Als in Heerenveen. In welk gebouw we dan ook zitten. Of wat u dan ook gelooft. Maar dat we dat in ieder geval gaan doen. God zoeken en hem al eer geven. Dan geloof ik namelijk dat er iets in Heerenveen gaat gebeuren. En dat is geloof ik ook de reden waarom Jeanette en ik ooit naar Heerenveen gekomen zijn. Om mensen in Heerenveen van Christus te laten zien. Als u ziet dat er maar een handjevol mensen in heel Heerenveen naar de kerk gaan. Over alle kerken verdeeld. Dat is echt maar een handjevol. Ja. En dan denk ik toch, als ik kijk naar de kerk in het algemeen, niet alleen in Heerenveen, maar de kerk in Europa. Dan denk ik, waar is dat verlangen om God te zoeken? Waar is dat verlangen om een getuige te zijn voor hem? En natuurlijk, ik kan niet te persoonlijk spreken in die zin, want er zijn misschien wel mensen die dat wel heel sterk hebben. Ja. Maar als kerk, in de totaliteit van de kerk, mis ik dat heel erg. Ja. Nou, en dan hoeven we helemaal geen hoogdravende dingen van God te vragen. Want uiteindelijk, als we zien naar waar het om gaat in dit gedeelte, dan gaat het om dat de eerste levensbehoefte. En wat is onze eerste levensbehoefte? Dat is de plensende regen in het beeld waar Frank in het begin van de dienst over sprak. Dat reinigende water waardoor ons heen mag stromen. Dat helende water waardoor ons heen mag stromen. En als dat door je heen gaat stromen, dan heelt dat ook echt. En dan is geen berg te hoog, geen dal te diep, geen zee te groot. Kunnen we overal doorheen. Is dat het verlangen wat wij hebben als kerken in Heerenveen? Ik wil u één ding vragen. Gewoon eens met elkaar erover nadenken. Ik denk dat we zitten in een redelijk intieme, kleine setting. Dus dat kan ik dan vragen en dan kunnen we eens een klein beetje respons krijgen. Ja. Als u nou de tekst, hoofdstuk 7, vers 12. Hè. Als dan wat u wil dat de mensen u doet, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeet. Hoe interpreteert u deze tekst? Oké, okay. Ja, bedankt. Nog meer reacties? Hoe jullie deze tekst interpreteren? Behandelen anders als jezelf behandelen. Ja, oké, dat staat er. Maar hoe doen we dat dan? Hoe interpreteer je dan deze tekst? Hoe ga je de handen en voet aan deze tekst geven? Wacht even. Ik kom zo bij Elisabeth. Ja.
Kijken wat jij graag
zou willen.
Dat een ander met jou omgaat. Wat een ander jou zou willen. Dat ook een ander aan te bieden.
Ja, oké. Okay. Door te laten zien.
Ja.
Ja. Maar hoe wou je het dan laten zien?
Dat je negatief of gauw boos op iemand bent of wat
ook. Oké. Nee, bedankt. Dat zijn concrete.
Nee, dat ook leert dat je goed wil
doen. Ja, maar dan moet hij mij nog heel veel leren.
Nee.
Nee, maar dat is gek. Ik denk. Nee, dat is ook zo. Maar
ik voel wel dat God aan ons gaat.
Ja, absoluut. Ik ook. En dat doet af en toe heel erg veel zeer.
Piet. Een goede week geleden vroeg iemand bij ons in de buurt van de Stichting Geloofshelden, die dus jongerenkampen organiseren, sportkampen. Job, mag ik jouw auto lenen? Oh, help, mijn heilige koe. Oei. Dus ik moest eerst eens even tegen mezelf zeggen van jongen, houd toch op te zeuren. Leen dat ding gewoon uit, dat is toch een gebruiksvoorwerp. Ja. Dat is denk ik heel praktisch wat toegepast wat hier staat.
Ja.
Van als ik dat echt nodig zou hebben, dan zou ik zeggen, hier heb je mijn auto.
Ja.
Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden.
Dit is een heel goed voorbeeld, dat stukje goud wat op de stoep staat.
Dus als jij
maar dan weet ik dat, Piet, dat ik dat auto ooit nodig heb, dan vraag ik het. Ja? Ja?
Ik denk, als ik het aan mijn eigen leven ga toetsen en vergelijken met hoe ik eigenlijk in elkaar steek, dan geloof ik dat we die tekst zo kunnen uitleggen of spiegelen aan onszelf en aan God, wat Hij wil, dat wij zelf zo anders zijn in ons doen en laten, dus in het praktische gedeelte, niet in wat wij met bijbelteksten en zo, maar echt uitdragen.
Ja.
Zoals wij zelf behandeld zouden willen worden als wij zo toetreden naar de anderen toe, ook naar degene die we misschien niet zo geweldig vinden of die niet zo geweldig klikt met ons. Die we misschien niet aardig vinden, maar dat we daar doorheen de Heer Jezus laten zien wie Hij is, ook betekent in ons leven, zodat wij anders zijn, maar zoals de Bijbel dat ook zegt, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En als dat in ons leven zo zal zijn, en daar buig ik maar heel nederig mijn eigen hoofd bij, toetsend aan mezelf, dan zeg ik op mijn beurt, dan zijn we smakelijk voor de
anderen. Ja. Ja, dat klopt. Maar ik ben het helemaal met u eens, maar ik denk ook dat het, we kunnen het heerlijk met bijbelteksten vaak onderbouwen en technisch goed zeggen, en dat is ook prima, maar als het op de praktijk in komt, als ik mijn auto uit moet lenen, ja. Zie, als het iemand is die ik ken, dan is het niet zo moeilijk, denk ik. Dan geef ik vrij snel mijn auto sleutel, zeg alsjeblieft. Maar als het een wildvreemde is die in nood is, en die komt, of hij of zij legt langs de weg, bij wijze van spreken, en ik moet hem helpen. En er loopt ook bloed uit die persoon, en ik zou hem in mijn auto moeten leggen. Oh, mijn bekleding. Heb ik nog een zeiltje ergens in de auto? Of ben ik dan de barmhartige Samaritaan, en leg ik die persoon in mijn auto, denk, en ik zie hoe het komt. Want het gaat om mijn leven. En dan zal de ene misschien ook iets soepeler in zijn dan de ander. Maar ik geloof dat het is waar, hè, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, is absoluut, absoluut 100% waar. Maar hoe doe ik dat? Hoe ben ik anders in deze wereld? En ik ontdek, ook in mijn eigen leven heel vaak, dat we helemaal niet zo anders zijn als christenen dan de wereld. Ja? En dat de wereld veel dieper in mij zit dan ik wil. En dat de wereld veel dieper in de kerk zit dan wij willen. En dat onze hartsgesteldheid veel meer de wereldse hartsgesteldheid is dan wij willen. En ik, absoluut wat u zegt is allemaal waar en ik geloof u 150%. Alleen de theorie is vaak, of de praktijk is vaak zo vreselijk anders. En zo vreselijk moeilijk. En daarom denk ik ook dat, als je naar het Jodendom kijkt, en ik wil absoluut niet negatief over mijn oudste broer zijn in die zin. Ja, maar als je ziet naar de school van Hille, dan zegt hij eigenlijk, in deze tekst interpreteren zij zo. Zegt, weet je, als jij nou wil dat mensen jou niet, en dan zegt hij niet het goede, maar hij pakt uit de negatieve kant ervan en zegt, wat jij niet door beschadigd wil worden, moet je ook een ander niet doen. En hij vlakt dat heel erg af. En Jezus gaat 10 stappen verder en zegt, nee, het gaat niet alleen over als iemand jou, als jij wel of niet diegene mag, maar jij moet gewoon zorgen dat die ander, en daar moet je dan de onderste weg willen gaan. Daar moet je de kleinste willen zijn, nederig willen zijn. En ook al leid je er zelf schade onder, dan nog moet je die weg willen gaan. En dan ineens wordt het heel moeilijk. En dan staat die tekst, bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en u zult vinden. Dus mensen, het mag voor evangelisatie. Prima. Maar in eerste instantie is de tekst niet voor evangelisatie. De tekst is voor ons. Dat wij zoeken. Heer, hoe mag ik Jezus weerspiegelen in dit leven? Want u roept toch allemaal waarschijnlijk, als ik zeg, wilt u worden als Jezus, roept u waarschijnlijk allemaal ja. Of niet? U denkt, ik hou me nu stil, want er is al een hele zware opdracht achter. Maar ten diepste willen we dat toch allemaal? Worden als Jezus. Ik weet niet of het niet lukt. Misschien niet ten volle. Maar als we al roepen het lukt niet, dan denk ik, oké, dan sluiten we ons al af voor datgene. Het lukt toch niet. Nee, Jezus geeft ons dat opdracht, hè, dat wij juist moeten worden als Jezus. Hè, dat we de wil en alles aan hem moeten geven, dat hij door ons heen wil werken. En dat geloven we in zijn geest. Ja, door zijn geest. Maar dat betekent dat Jan van der Weg zichzelf helemaal weg moet cijferen. En dat er niets van Jan van der Weg over moet blijven. En uiteindelijk, als ik hier niet meer zou zijn, dat mensen die zeggen, nou, die Jan van der Weg was een beste vent. In die Jan van der Weg zag ik Jezus. Die vent was of gek, of hij sprak de waarheid. Ja, ik hoop echt dat ze dat gaan zeggen op mijn begrafenis. Die vent is of gek geweest, ja, of hij spreekt de waarheid. Ik hoop dat die dag overigens nog lang weg blijft, maar, ja. Maar dat is wel wat ik verlang. En dat is ook mijn gebed, en dat mijn smeken en mijn kloppen en mijn zoeken, Heer, alsjeblieft, maak mij nederig. En als u mij een beetje goed kent, dan weet u dat ik best wel een hoogstandje kan zijn af en toe. En dat ik best mijn mening over dingen klaar heb. En dat ik heel scherp kan zijn in mijn uitspraak. En zelfs soms heel scherp naar mensen kan zijn. Ja. Maar wil ik? Is dat?
Ik heb een collega een paar keer door de week. Die halen op alle manieren onderuit omdat ze weten dat ik Christen ben. Dan weet ik, wat is het ergste van de boos? Ik heb in de leiding een mail gestuurd van de jongens die ballen het niet met jullie. Want ik kan ook wat moeten uit mijn slot schieten, maar dat wil ik allemaal niet.
Nee. Ja, goede vraag. Mag ik wel antwoorden, denk ik.
Dat was de vraag.
Ja, ik zal hem herhalen. Hij vraagt die scherpte. Hè, waar, als ik niet helemaal goed zeg, moet je het maar zeggen. Die scherpte. Maar, hè, er zijn collega's op het werk die hem kleineren, pijn doen, omdat hij christen is. Ja? En nu heeft hij dan de bal bij de directie neergelegd, of bij de leiding neergelegd, van kijk, jongens, jullie moeten doen, want ik kan ook uit mijn slof schieten. En ik... Helemaal mee eens. Dat kan. Ja? Dat kan elk mens. Alleen toch denk ik dat ik dan s'avonds op mijn knieën moet vinden voor mijn wet. Heer, alsjeblieft, Heer. Zegen die collega's van mij, Heer. Heer, u weet hoe groot ik kan ze wel villen. Ik kan ze wel bij elkaar knijpen. Maar Heer, help me om ze lief te hebben. Absoluut. Dat heb ik vaak gedaan. Ja? Heer. En ik denk dat dat het is wat wij als christenen, dat is het gebed waar Jezus hier over spreekt. Dat we dan smekend en kloppend op de deur van, Heer, alsjeblieft help me. Want als het aan mij legt, Heer, dan leven ze morgen niet meer. Als ze voor mijn auto komen, dan zet ik mijn ruitenwissers aan de rijk door. En ik zeg het een beetje, maar zo denken we heel vaak wel. Of we zeggen tegen hem, ik wou dat hij... En Jezus zegt het, alleen denken is al erg genoeg. Dan moeten we op onze knieën voor het bed. En ik wil u dat advies geven. Zegen ze. Ja, blijf ze zegenen. Als we zagen ze je door de midden, blijf ze zegenen. Nee, maar echt. He, hoe heet die? Wilson. Die de ghetto's ingaat in Amerika. Die zegt dan op een gegeven moment tegen die bendeleiders. Al zagen jullie me door de midden, al snijden jullie me in stukjes. Mijn laatste stukje vlees zal nog zeggen dat ik van jullie hou. En dat is worden als Jezus. Toen wij de handen door zijn spijker, de spijker door zijn handen sloegen, zei hij, maar ik hou van je. Elke keer als wij die spijker sloegen, zei hij, maar ik hou van je. Ik heb je zo ontzettend lief. Het
blijft nederig voor een ander.
Ja. En ik denk...
Er staat ook, laat je niet ongefijnd zijn. En dan denk ik, dan loop ik te pijnzen. Want uit mezelf, ik heb nu niet.
Nee.
De vader geeft mij liefde voor je kent, want ik...
Nee, maar dan, dat is niet fijn. Dat is oprechte. Ik denk ook, daarom zei ik ook, daarom bad ik ook van Heer, Leer mij lief hebben. Maar Heer, als het aan mij ligt, verwacht niks van mij, want ik knijp hem bij elkaar. Ja, ach, ik plak hem achter de baan, krijg dan van die rare bobbels en dan krijg ik weer ruzie. Dat mag nou weer niet thuis. Dus dat gaan we niet doen. Ja, nee, maar dat is, en ik denk, dat is niet een gemaakte liefde. Dat is oprechte liefde die je zoekt bij God. Ja? Eén voorbeeldje uit mijn eigen leven. Er zijn op een gegeven moment mensen die mij behoorlijk pijn gedaan hebben. En echt pijn tot in het diepst van mijn ziel. Ja? En op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om een heel eind te wandelen. En tegen God te roepen, Heer, het is niet eerlijk, het is gemeen. Ik verdien dat nergens aan. Maar Heer, ik wil zijn als Jezus, dat is mijn levensmotto. Als ik straks bij u kom, dat u tegen mij gaat zeggen, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Dat is mijn levensmotto. Heer, leer mij mijn levensmotto. En weet u, het rare is, die mensen zijn niet veranderd. Waarschijnlijk staan die me nog steeds aan het leven. Ja? Ondertussen hebben ze nog steeds 40.000 euro van mij in hun portemonnee. Maar ik hou vast. En dat kan ik oprecht zeggen. Dat meen ik, dat is geen gemaakt woord omdat ik nu preek. Dat meen ik oprecht. Ik hou vast. En dat is geen goed doen van Jan van der Weg. Absoluut niet. Want als u Jan van der Weg kent, dan had er heel wat anders met die mensen gebeurd. Ja? Maar dat is goed doen van God de Vader die door mij heen werkt. Heer, ik wil heel dicht bij u zijn, hebben we gezongen. Want in uw nabijheid, daar stroomt uw liefde. En als ik in de nabijheid van God ben, dan kan die liefde door jou, door mij, door ons heen stromen. Maar de vraag is, wil je dat? Ja? Wil je dus jezelf helemaal wegcijferen, dat het niet meer gaat om jou, maar dat het gaat om hem? Ik hoop en ik bid dat we als gemeentes in Heerenveen steeds meer onszelf mogen wegcijferen. Dit gebed iets mag worden, even niet als een evangelisatiegebed, maar voor onszelf dat we mogen gaan zoeken. Heer, help mij om te worden zoals u. En misschien met de vuist op de deur te slaan. Misschien wel uit angst of boosheid of verdriet, zeggen, Heer, alsjeblieft, doe open. Want ik kan het niet zelf. Maar dat we die liefde van hem zichtbaar laten worden. Want Jezus gaat hier in tegen de traditie. En de traditie was echt niet slecht voor mensen. Ik denk, als we naar die traditie van Israël kijken, naar de jarentraditie, is het echt niet slecht. Ze waren mensen die oprecht ook God wilden zoeken. En ik denk, als ik naar u zie, dan denk ik, u bent allemaal mensen die oprecht God wil zoeken. En toch, hoe vaak slaan we de plank mis? Omdat er toch zoveel van onszelf bij zit. Ja. Ik zou u willen vragen, ja, lever u zelf in. Vraag u niet, bekeer u, lever u zelf in. Ik sprak laatst al met Marjan, ik zei, ja, weet je wat ik ontdek in mijn leven? Heel veel mensen hebben geknield bij het kruis zijn behouden, kom in de hemel of kom in het koninkrijk. Maar wie van u heeft zichzelf bij het kruis gelaten en niet om u behoud? En zegt, Heer, en nu ben ik van u, ik ben uw eigendom. En voortaan heb ik niks meer te zeggen. Als u zegt, ga naar links, ga ik naar links. Als u zegt, naar rechts, dan ga ik naar rechts. Als u zegt, spring in de zee, dan spring ik in de zee. Zegt u het maar wat ik doe. En dat wens ik u toe. Dat u die houding, dat wij die houding gaan krijgen met elkaar. Dat we op die manier kerk in Heerenveen mogen zijn. Want we kunnen in 6 gebouwen zitten, maar uiteindelijk is er maar 1 kerk, lieve mensen. En u kunt het leuk vinden of niet, dat zijn de feiten. Ja. En uiteindelijk zouden we met elkaar gewoon altijd weer, en dat ging, het gaat, vind ik, zo lang. Een van mijn verlangen is geweest, en dat had ik niet eens zozeer of verlangen vinden, maar is ook om de kerken samen te binden. Dat is een groot verlangen wat ik heb. En waarom? Omdat we uiteindelijk maar 1 kerk zijn. Ja? En niet 2, niet 3, 1. Ja. En dat we daar ook handen en voeten aan geven. Met elkaar. Ja? En we doen dat in kerst, we doen dat op hemelvaart. Maar ik zou dat willen dat we dat elke zondag deden. En ons realiseren, als ik met 1 vinger wijs, wijs de 3 naar mezelf. En dan ben ik in het verhaal van Balletje Splinter. Maar daar ga ik niet meer over preken. Misschien een andere keer als je me nog eens uitnodigt, zal ik daar een keer over spreken. Ja? Maar ik denk, daar gaat het dan om. Ja? Dan moet ik mezelf los durven laten en zeggen, Heer, hier ben ik. Gebruikt u me maar. Mag ik met u bidden. Vader God in hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde, voor uw trouw en uw genade. Dank u wel, Heer, dat u ons gebruiken wil in uw koninkrijk. Dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent en dat u voor ons zorgt en naar ons omziet. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die ons diepste verlangen kent, maar ook onze diepste dingen die we misschien hier niet hardop durven uitspreken. Heer, maar u weet het. U kent het. En Heer, ondanks dat alles houdt u van ons. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel, Heer, dat u ons omgeeft en voor ons zorgt. Vader, we bidden zo voor onze broeders en zusters hier in Heerenveen, Heer, maar ook rondom deze wereld, Vader, wilt u bij hen zijn. Wilt u ze vasthouden. Heer, ons met het gevaar van alle luxe die we om ons heen hebben. Heer, onze broeders en zusters in de verdrukking met alle moeite en alle strijd die ze om ons heen hebben. Heer, maar dat we ons mogen vastklemmen aan dat ruwhouten kruis, Heer, om zo ook te mogen leven tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.